Dion die mag niet naar voren komen, want die zal voorlezen uit Numeri 11, de versen 16 en 24 tot en met 30 uit de Bijbel in gewone taal.
Ik zal dus eerst vers 16 lezen. De Heer zei tegen Mozes, roep 70 mannen uit het volk bij elkaar. Het moeten mannen zijn van wie je weet dat ze goede leiders zijn. Laat ze naar je toe komen bij de heilige tent. Daarna riep Mozes 70 leiders van het volk bij zich. Ze moesten in een kring om de heilige tent gaan staan. Toen kwam de Heer in de wolk die boven de tent hing. Hij sprak met Mozes en hij gaf de 70 mannen een deel van de geest die hij aan Mozes had gegeven. Meteen begonnen de leiders te spreken als profeten. Dat deden ze alleen op dat moment, daarna nooit meer. Eldad en Medad hoorden ook bij de 70 mannen. Hun namen stonden op de lijst. Maar ze waren niet naar de heilige tent gegaan. Ze waren nog ergens anders in het kamp. Toch kregen zij ook de geest van de Heer. En ook zij begonnen te spreken als profeten. Toen dat gebeurde, rende een jongen naar Mozes toe. Hij riep, Eldad en Medad lopen rond in het kamp en ze spreken als profeten. Jozua, de zoon van Nun, was de dienaar van Mozes. Hij zei tegen Mozes, zeg alsjeblieft dat ze daarmee ophouden. Maar Mozes zei, ben je bang dat ik het erg vind wat er allemaal gebeurt? Helemaal niet. Ik zou wel willen dat de Heer aan het hele volk zijn geest gaf en alle Israëlieten gingen spreken als profeten. Daarna gingen Mozes en de 70 mannen terug naar het kamp.
Dan wil ik nu het woord geven aan Henk. En hij heeft zijn preek als thema gegeven. De kerk van Jezus Christus, soms groter dan wij denken.
Deze gemeente, ik wil u graag uitnodigen als u bij wordt meegenomen. Het evangelie van Marcus op te slaan. Marcus hoofdstuk 9. Beginnend bij vers 33 en 34. En daarna verder vanaf vers 38. Marcus 9. Vanaf vers 33. Zij kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroegen hun, waarover waren jullie onderweg aan het reden twisten? Ze zwegen. Want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Dat van vers 38. Johannes zei tegen hem, meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. We hebben geprobeerd dat tegen te houden, omdat hij niet bij ons was, omdat hij niet bij ons wilde aansluiten. Jezus zei, belet het hem niet, want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je, wie jullie een beker water te drinken geeft, omdat jullie het Christus behoren, die zal zeker beloond worden. Tot zover het woord van de Heer. In de tijd van social media is het duidelijk dat mensen heel snel met likes of dislikes werken. En afhankelijk van je positie die je inneemt, ben je al heel snel of iemand vriend of vijand. Dat is een tegenstander. Je merkt dat ook op andere momenten. Als je je heel positief uitlaat over de acties van jongeren, studenten en scholieren die in Den Haag zijn om hun zorg over klimaat uit te spreken, word je al heel gauw een klimaatdrammer genoemd. Ben je wat terughoudend in je oordeel over het milieu, dan moet je niet vrek opkijken dat je misschien als asociaal wordt betiteld. Want het is gemakkelijk in je omgeving te werken met medestanders en tegenstanders. Met vriend of vijand. Dat geeft duidelijkheid. Dan weet je waar je staat. Ook in de kerk kom je dat tegen. Vijand denken. Ten aanzien van andere kerken, aan de opvatting in de kerk. Soms ook mensen met een andere geaardheid of andere inzichten. Die verdeeldheid zie je in sommige landen heel sterk. We weten allemaal dat onze overburen aan de andere kant van de Noordzee verdeeld zijn tussen pro-Brexiters en tegen. In Amerika heb je te maken met fanatieke supporters van de president tot mensen die hem intens haten. Nou, in zo'n klimaat kan je soms verbazen dat er mensen zijn die iets aardigs tegen je zeggen. Begin vorige week heb ik afscheid genomen van mijn collega's hier in Harderwijk, die ik de laatste 11 jaar op alle manieren ben tegengekomen, in het zogenaamde convent van pastores. De voorzitter van dat genootschap had me gevraagd of ik een korte terugblik wilde geven op de afgelopen 11 jaar. Ik was inmiddels de nestor, de oudste in het gezelschap geworden. En het was aardig dat die bijeenkomst plaatsvond in de oude synagoge. Een plek die natuurlijk voor ons allemaal iets betekent. Het was voor mij ook heel makkelijk om de link te leggen tussen de jaren of decennia lange viering van de Sabbat in deze synagoge en mijn eigen opvattingen over de Sabbat. Het was leuk om achteraf dan een aantal waarderende woorden te horen van mensen die zeggen, ja, dankjewel voor wat je namens jullie kerk hebt gezegd in ons gezelschap. En ineens word je dan gewaar dat de kerk iets groter is dan je zelf vertegenwoordigt. Begin deze week werd ik dat nog veel sterker gewaar. Ik werd op een dinsdagavond gebeld door een meneer die zich aankondigde als Henk. Nou, zijn naam geeft gelijk vertrouwen natuurlijk. Maar hij vertelde iets waar ik van schrok. Hij was vorig jaar hier in dit kerkgebouw omdat wij in de achterruimte in het Mierennest een zogenaamde stadsgebed hadden georganiseerd. Hij zei, u bent toch de voorganger van de Zevendagstatist die samenkomt daar in het gebouw van de Zin? Ja, dat is zo. En hij stelde de vraag, heeft u gehoord dat er komende donderdagavond een heksenbijeenkomst is in uw kerk? Ik schrok ervan. Toen ik op grond van zijn opmerking zei, ik heb daar niets van gehoord, zei, maar kan u misschien iets best doen om dat te voorkomen? Nou, we zijn niet de beheerder van het gebouw, maar ik ga wel contact opnemen met de beheerder. Dat gebeurde vervolgens. Ik was gewonden met de buurman hier, die tijdelijk als een soort huismeester voor deze kerk zorgt. Nou, hij staat in de agenda, maar ik wist niet dat dat zou plaatsvinden. Dat was niet onderdeel van onze afspraak. Half uur later werd ik gebeld door de voorzitter van de beheerscommissie met de opmerking van nou, ook wij zijn hier overvallen en we gaan er werk van maken. En een dag later werd bezekerd dat deze bijeenkomst was gecanceld, niet door zou gaan. Natuurlijk leidde dat bij mij tot een grote opluchting. Maar ik heb de afgelopen week vooral nagedacht over het bijzondere van deze telefoonsituatie, dit gesprek. Er was een gebedsgroep in de dorpskerk van hier bij elkaar afgelopen maandagavond. En daar was zorg uitgesproken over dit kerkgebouw en de mensen die hier kerken. Omdat ze toch zorg hadden over verkeerd invloeden. Niemand in het gezelschap vertegenwoordigde onze kerk. Maar het wel voor ons gebeden. En dat raakte mij. Ik deed me denken aan die oude uitspraak van de profeet in het Oude Testament, dat er vreemdelingen er zijn die zullen bouwen onze muren. Dat deed me aan denken. Het komt niet zo heel vaak voor dat mensen binnen de kerk denken aan andere kerken. Hier is het meestal voor de status quo en we zijn heel vertrouwd met onze eigen structuren. Dat is trouwens in de kerk zo. Ook de maatschappij worstelt daarmee als het gaat om veranderingen. Komt het tegen bij de overheid, in scholen, in ziekenhuizen, dat de meeste mensen toch liever alles bij het oude willen laten. Maar vooral gelovigen hebben daar soms moeite mee dat dingen soms ook nieuwe perspectieven kunnen bieden, dat je soms out of the box zou moeten kunnen denken. Getuige het verhaal in nummer 11, gelezen vanmorgen door de Jan. In mijn eigen overdenking lees ik nu in het boek Nummer. Niet echt een plezierig boek, er zijn heel wat nare dingen in. Maar het is een heel bijzonder moment als Mozes de leiders van zijn volk bijeenroept daar in de Sinaï-woestijn. Want het volk is beginnen te klagen. En als er geklaagd wordt bij Israël, gaat het heel vaak om eten. Het manna begon ze op te breken. Ze hadden er spuug genoeg van. Ze hadden veel liever het vlees- en visrijke dieet uit Egypte gekoppeld met de sappige komkommers en watermeloenen. Daar konden ze van genieten. En de klagers vormen geen minderheid. Als je al leest, staat er dat er voor elke tent mensen zitten om te klagen. Overal. Degenen die ooit in militair dienst hebben gezeten, of die ooit in de kostschool hebben gezeten, of ooit in het ziekenhuis zijn geweest, weten dat als er ergens over wordt geklaagd, is het er eten. Als er gezamenlijk wordt gegeten, is de keuken vaak een lastige situatie. Dat gebeurt hier dus ook. Moet je je voorstellen dat je een gezinskamp organiseert, waar het heel gezellig is, en na het eten iedereen voor zijn tent gaat zitten om te klagen over de pot. Dat is niet leuk. En zelfs die geduldige Mozes, die zoveel over heeft voor dit volk, heeft het eventjes heel erg zwaar. Hij kan niet mee omgaan. Maar in plaats van boos te zijn op dat ongedurige volk, wordt hij verschrikkelijk boos op God zelf. En wat hij dan zegt, komt aardig in de buurt van godslastering. Hoe kan God hem nu verantwoordelijk houden voor deze onredelijke mensen? En hij gebruikt een beeld van God wat je niet vaak tegenkomt. Hij vergelijkt God eigenlijk als een moeder. Mozes is niet zwanger geweest van het volk. Hij heeft het volk niet de wereld gebracht. Dat was God. God is de moeder en de verzorger van deze gemeenschap. En Mozes dreigt onder die zware verantwoordelijkheid ten onder te gaan. Hij kan niet meer voor eten zorgen voor dit klagende volk. En het zijn er wel 600.000, zegt de tekst. En Mozes vraagt uit pure wanhoop aan God, maak er maar een einde aan. Hier lijkt hij een beetje op Elia, even later. Maar God laat hem niet alleen. Sterker nog, hij geeft Mozes een dubbele belofte. Het eerste belooft hij het volk zoveel eten, dat niet 1 of 2 dagen, niet een week, maar zelfs een volle maand elke dag te eten krijgen. Ze krijgen zoveel dat het er uit de neus komt, zegt God zelf. Het geklaag valt God op als een pure belediging van vertrouwen in hem. Maar God belooft niet alleen maar heel veel vlees, hij belooft nog een tweede zaak. Hij vraagt aan Mozes 70 mannen bijeen te roepen die leiders zijn onder het volk. Ze moeten bij de verbondstent samenkomen en daar zal God tot hen spreken. En zal hij zijn geest niet alleen maar Mozes, maar ook aan zijn andere leiders bekendmaken. Ze zullen Mozes kunnen assisteren in alle taken die hij moet verrichten. Nou, dat is geen vage belofte. Als Mozes daar samen is met het volk, dan wordt op een hele bijzondere wijze, een hele duidelijke wijze, de geest gemanifesteerd. God komt in de wolk naar beneden en alle mensen daar gaan profiteren, 70 man. Wat het precies voorstelt weten we niet. Er zijn mensen die denken dat er een bijzondere, misschien gezang heeft geklonken, gejubel. In ieder geval is Mozes hulp geboden in zijn zware last die hij heeft voor de gemeente. Gods geest is duidelijk aanwezig bij deze 70 mensen. Maar zoals vaker zijn er sommige mensen, en soms zijn het ook kinderen, dit is al een jongetje, die ontdekt iets bijzonders. Hij ziet niet alleen maar dat deze 70 mensen in de profeten vervallen, dat ze kunnen profeteren, maar hij ziet een paar mensen die niet bij de verbondstent zijn samengekomen, die ook profeteren. Dat zijn zeker Eldad en Medad, 2 hele mooie namen, die te maken met sympathie en liefde. En deze jongen ontdekt dat zelfs op afstand van de synagoge, afstand van die grote heilige tent, deze mensen aan het profiteren zijn. Als je tekst dan leest, is niet iedereen even blij mee. Integendeel. De belangrijkste medewerker van Mozes, Jozua, die al jaren met hem optrekt, die schrikt ervan en laat er duidelijk zijn ongenoegen over uitkomen. Hij zegt, laat ze daarmee ophouden, Heer. Met andere woorden, de geest is al doorgedrongen tot deze 68 mensen. Maar deze mensen die hier niet bij horen, die kunnen dat toch niet ontvangen? Dat is buiten de orde. En dan blijkt dat Mozes, die al zoveel problemen met zijn volk, een enorm groot hart heeft voor dat volk. Hij is heel grootmoedig. En hij zegt dat Jozef niet bang hoeft te zijn, dat Mozes nu minder autoriteit zou hebben, dat het werk gewoon doorgaat, dat hij ook niet hoeft op te komen voor Mozes. Het gaat uiteindelijk om de eer van God en om het welzijn van zijn volk. En Mozes zegt zelfs dat hij zou wensen dat alle mensen de gaven van de geest zouden hebben ontvangen. Dat alle zieken zouden spreken als profeten. Een heel verrassend en ruimtescheppend antwoord van Mozes. Zelfs de toekomstige leider van Israël, Jozua, weet toch niet precies hoe God denkt en handelt. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat dit een van de theologische hoogtepunten is van het Oude Testament. De profeten zijn niet meer gebonden aan een heilige plek of aan de tabernakel. Niet gebonden aan heilige plaatsen, maar overal. Overal waar de geest de ruimte krijgt, kan die ook werken. Daar is God aanwezig. Die kan je niet limiteren. Integendeel, laat de geest maar werken als daar mogelijkheden voor zijn. Het is als het ware een prelude op de komst van de geest in het Nieuwe Testament. Eerst valt hij alleen maar op Mozes, dan op de 70 en later ook nog op twee mensen die buiten het kamp zijn. Eigenlijk buiten de orde, buiten de grenzen, maar de geest trekt er niet van aan. En ook Jezus spreekt later bij de bron met een vrouw die bang is dat de geest alleen maar in Jeruzalem kan spreken of in Gerizim. Jezus zegt nee, het gaat om de geest en de waarheid. Toch voor deze gedachte ook het Nieuwe Testament niet voor iedereen even betrouwbaar. En dat komt uit in Marcus 9. Als je Marcus 9 leest, dan kun je haast niet anders dan terugdenken aan nummer 11. Jezus, de tweede Mozes, geeft het volk onderricht, gaat het hele land door. En er blijkt nog wat te leren te zijn. Want onderweg hebben zijn eigen leerlingen, die al zo lang bij hem zijn, opnieuw weer ruzie met elkaar van wie van hen nou niet de belangrijkste is. Wat doet Jezus dan? Die haalt er een kind bij. Een jong kind. Kijk daar nou eens naar, zegt Jezus. Het ventje maakt zich helemaal geen zorgen om zijn reputatie. Dat kind is toch open voor nieuwe dingen. Wil nog leren. Staat open. Is eerlijk. Die kan nog dienstbaar zijn. Die maakt zich geen zorgen over zijn reputatie en zijn positie te midden van autoriteitszoekende mensen. Tijdens dit leermoment doet zich iets bijzonders voor. Jezus hoort van Johannes dat er iemand is in zijn gezelschap in de buurt die zelfs demonen uitdrijft. Demonen uitdrijft. Maar Johannes is er niet blij mee. Dat verbaast ons misschien. Maar Johannes heeft zelfs geprobeerd, zelf met zijn collega's, om die exorcist, die man die boze geest uitdrijft, nog tegen te houden. Uit te schakelen. Waarom? Niet alleen omdat hij boze geest uitdrijft, nee, maar vooral omdat hij zich niet wilde aansluiten bij de groep van de 12. Hij hoort niet bij de club van 12 en daarom moet hij uitgeschakeld worden. Net als Eldad en Nedad worden tegengehouden door Jozua, zo probeert ook Johannes deze exorcist tegen te houden. En Jezus staat daar radicaal anders in. Hij zegt, belet het hem niet, want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. En dan komt het. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Heel vaak horen we Jezus zeggen, wie niet voor ons is, is tegen ons. Dat zegt hij niet. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Jezus had eerder gezegd dat hij de hele wereld lief heeft. Dat ook mensen buiten Jeruzalem kennis kunnen maken met Gods genade en hem kunnen aanbidden. Dat God rijk zich niet vastlegt in een bepaalde plek of een bepaalde natie, maar dat het rijk van God alle grenzen die mensen vaak zo belangrijk vinden overschrijdt. Als deze man die geesten bevrijdt van buiten de club van 12 is, betekent dat niet dat God hem niet kan gebruiken. Het gaat ook niet dat buiten de kerk dingen beter zouden zijn als in de kerk, maar als God op een bijzondere wijze manifesteert door de geest elders. Dat we niet tegenhouden. Dat we blij kunnen zijn. God kent heel wat manieren om mensen te bereiken, zelfs buiten de kerk om die ons lief is. Menselijke grenzen zijn niet zakelijkerwijs de grenzen die God kent. Dat kom ik tegen in de evangelie waar soms Samaritanen dankbaar te zijn of barmhartiger dan anderen. Buitenstaanders of buitenlanders beter weten dat geloof is dan mensen binnen Israël. We zingen in de kerk wel, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Maar er zijn ook geen grenzen aan de invloed en de kracht van de geest. Dat zijn de verrassingen in het evangelie. Dat de kerk van Jezus Christus en het Rijk van God vaak veel groter zijn dan wij denken of weten. God en zijn geest zijn groter dan onze opvattingen, mijn cultuur, mijn opvoeding of mijn denken en inzichten. God stelt zijn eigen grenzen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik begin deze week wel verrast was, zelfs verbaasd, over wat andere christenen in hun gebed, in het stadsgebed, hebben gebeden voor mijn kerk. Zonder dat ik wist van een geplande heksenbijeenkomst, had zij God gevraagd om een doorbraak, die ik een dag later waar zag worden. De kerk van Jezus Christus is soms groter dan ik denk. Zowel Mozes als Jezus hebben ons geleerd dat als de geest de ruimte krijgt, dat mensen waar het niet van verwacht kunnen gaan profiteren, zoals demonen uitdrijven of heksen buitenspel kunnen zetten. Jezus heeft nadrukkelijk interesse voor alle mensen. Arm en rijk, man en vrouw, jong en oud, binnen Israël en ze of daarbuiten. Hij gebruikt soms verrassing om de lezers van het evangelie en ons dat duidelijk te maken. Soms kom je verrassingen tegen. Maar Jezus laat ons voortdurend zien dat hij er is voor alle mensen en alle volken. We moeten dus voorzichtig zijn om God alleen maar voor ons eigen karretje te spannen en hem voor onze eigen club te claimen. Onze kerk staat open voor alle mogelijke mensen in de wereld, voor alle mogelijke activiteiten. Zoals de website van de kerk zegt, we hebben een kerk voor iedereen. De kerk van Jezus Christus is geroepen om het goede nieuws te delen met alle mensen om ons heen. De geest en zijn rijk zijn vaak veel groter dan wij denken. Voor mezelf spreek ik de hoop uit dat we van deze verhalen, deze gebeurtenissen mogen leren, dat Mozes en ook Jezus openstaan en grensverleggend zijn. Dat wij dan grensverleggend mogen zijn in deze wereld, in onze samenleving. Natuurlijk open naar God en zijn geest, maar ook open naar de samenleving en de wereld om ons heen. Door woord en daad te getuigen wie God voor ons is. Totdat Jezus als koning komt naar deze wereld. Amen.